Ja, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Live vanuit Cultuurhuis Schoneveld krijgt u de wekelijkse update van de lokale politiek weer op uw bordje. De vinger aan de politieke pols van Houten noemen we onszelf altijd. En die politieke pols die klopt hevig. Vandaag weer twee gasten, leuke gasten. Ik kijk uit naar het gesprek. Ik ga gewoon vertellen wie het zijn. We gaan met iemand praten. Die gaat terugkijken. Stel jezelf maar even voor.
Dag Arthur, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik ben Axel van Houten Anders.
En dat is een naam die u kunt kennen, want dat is die al een tijdje. En hij heeft afgelopen maand bekendgemaakt dat hij afscheid gaat nemen van de politiek. En dan ontstaat er natuurlijk een gat in de raad. En dat gat gaat gevuld worden door
Bart Jan Meijer.
En Bart Jan Meijer zit naast hem en die gaat met ons praten over de toekomst. Voordat we dat gaan doen, wilde ik heel even kort praten met Valentijn Deins. Valentijn Deins, u bent aan de lijn? Oh, die is nog niet, aan de lijn. Die komt zo aan de lijn en ik zal even uitleggen waarom ik even kort met hem praat. Het was afgelopen week, 4 jaar geleden, dat corona ons land binnentrok. Weten jullie nog wat je deed toen je hoorde dat voor het eerst hoorde?
Dat is een goede vraag.
Wij zaten gewoon op de bank thuis, denk ik. Het nieuws te volgen en dan hoor je dat. Was er niet zo'n uitzending op dat moment dat er iemand een of andere deskundige aan het woord was over wat er zou kunnen gebeuren als, en dat er werd gezegd van, nou ja, het eerste geval is nu bekend of zo. Het grappige of het stomme wil. Twee dagen later zaten wij gewoon nog bij Vino e Panne. Hadden wij de hele familie uitgenodigd. En werd ik ten huwelijk gevraagd. Dus dat is hartstikke leuk.
Dus je hebt goede herinneringen aan de start van
29 februari. Dus wij hadden ook een jubileum dat we 4 jaar verloofd waren. Afgelopen de 29e.
Maar, leuk.
Ja, sindsdien moeten we nog steeds getrouwd worden natuurlijk. Want we hebben sindsdien alleen maar afmeldingen van trouwerijen gehad. En sommige zijn ook niet meer opnieuw gepland. Dus dat is best wel...
Maar hij wil nog wel steeds.
Zij nog steeds.
Het gaat gewoon door.
Gaat wel door. Maar daar hoop ik ook meer tijd voor te hebben straks. Om het even goed te plannen.
Heel belangrijk, heel belangrijk. Wat deed u op het moment dat u hoorde dat...
Ik zat net met mijn werk. Waren we net begonnen met een groot internationaal project. En ik zou eigenlijk naar München moeten om dat project de kick-off mee te maken. En ik herinner mij dat... ik werk in een farmaceutisch bedrijf, groot internationaal. En die vonden het toch allemaal wat spannend. Dus we kregen allemaal verbod om te reizen. Dus dat was eigenlijk de eerste grote vergadering die ik had met heel veel mensen uit verschillende landen. Waarbij we allemaal via schermen moesten werken. Dat deden we wel eens incidenteel. Maar nu was dat echt voor een internationaal project. En dat was wel heel apart. En dat is eigenlijk het begin geweest van wat nu eigenlijk de dagelijkse gewoonte is. Waar je gewoon met Teams of Zoom of whatever met elkaar kan praten. Maar dat is echt op die dag begonnen.
Ja, en voor Houten was het best een memorabel moment. Want wij waren ongeveer 2 weken later, nadat het eerste geval gesignaleerd was, bleken wij de stad met het hoogste aantal besmettingen. Wij hadden 9 mensen die besmet waren, toen er nog maar 13 in Nederland waren die besmet waren. Aan de lijn hebben wij nu Valentijn Deins, huisarts in Houten. Goedemorgen, meneer Deins.
Ja, goedemorgen. En het is gewoon Valentijn, hoor.
Oh, oké. Okay. Valentijn. Hallo, Valentijn. Fijn dat je even aan de lijn wil komen. Weet jij nog precies wat je deed op het moment dat het nieuws kwam?
Nou ja, niet precies wat ik deed, maar wel wat er veranderde van het een op het andere moment. De wereld stopte. De zorg stopte. Het viel echt volkomen stil. Je moet je voorstellen dat in een huisartsenpraktijk is er continu de hele dag reuring. Er gebeurt van alles, lopen mensen in, de telefoon rammelt de hele dag. Er is van alles te doen, spreekuren enzovoorts. En dat viel echt volkomen stil. En je kunt je niet voorstellen hoe gek dat is. Dat is echt heel bizar. Het leek wel alsof er geen zieken meer waren behalve corona. Er waren geen zieke kinderen meer. Er was niemand op je spreekuur. Er waren geen mensen met bloeddrukproblemen. Het was echt bizar.
Ja, en ik kan me voorstellen...
Dat kan ik
als mensen beter maken je vak is. Kijk, op dat moment was er natuurlijk ook heel weinig bekend over corona. Dus voel je je ook niet een beetje
Ja, dan zit je op een plek waar iedereen op je rekent en dan ja. kan je eigenlijk niet zoveel.
Ja. Dat klopt. Nou, jij beschrijft het prachtig. Dat is inderdaad wat je voelt. Je weet, het is een heel, ja, je krijgt een heel onheimisch gevoel, namelijk van wat is dit nu? Ik ben er voor mensen om mensen beter te maken en nu worden we getroffen door een ziekte waar we niets van begrijpen. Waarvan we in eerste instantie dachten van, nou, wat voor impact gaat dit nou hebben? Hè? Het gebeurt allemaal in China en vervolgens gebeurde in Italië. Dat is nog heel ver van ons bed vandaan. En vervolgens hadden we er in auto 9 en daar bleef het natuurlijk niet bij. En vervolgens zagen we ambulances rijden, mensen naar ziekenhuizen vervoerd moeten worden. Wij moesten plots allerlei pakken regelen en handschoenen en masken.
Ja, dat weet ik nog. Witte pakken. Jullie liepen echt met witte pakken op een aparte locatie. Ontvingen jullie mensen en hadden jullie speciale diensten voor die dat...
Klopt. Want ja, dat was natuurlijk bedoeld, zeg maar, om 1, zelf niet besmet te raken. En 2, om als je besmet bent, niemand anders te besmetten. Hè? Want je kan niet, als je met veel kwetsbare zieke mensen werkt, dan kan je natuurlijk niet als bron voor zo'n infectie rondgaan. Daar moet je maatregelen voor nemen. Dus dat betekent hele strenge regels. Dus kom niet naar de praktijk, maar bel. Ja. Hè? Dus als je hoest en koorts hebt en je hebt een positieve coronatest, kom niet naar de praktijk. Tenzij het heel dringend noodzakelijk is. En eigenlijk was het dan de gewoonte dat we naar je toe kwamen. Maar dan kwamen we wel in een pak. En dan gingen we met 2 mensen. En de een hielp je aankleden en weer uitkleden. En dat ging allemaal in zakken. En het moest... Nou, dat was heel, 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 heel apart. En eigenlijk ook wel, inderdaad wel eng.
Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat je... Heeft u in die periode ook wel eens even getwijfeld dat u dacht van ja, maar wacht even, we weten heel weinig van die ziekte. Het zag er toen echt dreigend uit, hè, dat je dacht van ja, dit is gewoon het einde verhaal als je met die ziekte in aanraking komt. Heeft u niet even gedacht van ja, ik kan dan wel de frontlinie van de gezondheidszorg zijn, maar ik denk toch dat ik even op de tweede linie ga staan en dat ik even geen mensen opvang of dat ik dat maar even helemaal niet doe?
Nee.
Heeft u getwijfeld?
Nou, nee, never. Nee, nooit. Geen moment. Dat heeft ook te maken met het is ook een eet die je aflegt. Hè? Je zegt op het moment dat je arts wordt dat je er zult zijn voor anderen. Hè? En natuurlijk voel je spanning daarover. En natuurlijk denk je aan je eigen familie, aan je eigen gezin. Je wilt niemand besmetten, ook niet in je privésfeer. Alleen maar omdat je in de zorg werkt. Die bescherming neem je uitermate serieus. En dat voelt inderdaad wel heel erg spannend. Ja. En er zijn ook echt wel situaties geweest waarin je af en toe achteraf afvraagt van ja, hoe verstandig was dit nu? Met de kennis die we nu hebben. Aan de andere kant, ja, weet je, je wist op dat moment niet beter. En je handelde naar beste bevinden. En ja, weet je, het is ook mensenwerk.
Ja, we moesten met de helft van de informatie 100% van de beslissingen nemen. Dat was toen de uitspraak.
Precies, ja.
Bij de persconferentie.
We hadden in die periode hadden wij, zeg maar, in het centrum waar ik werk, begonnen wij iedere ochtend met een bijeenkomst van de huisartsen. Daar zat een vertegenwoordiging van onze doktersassistenten en onze praktijkverpleegkundigen bij. En dan iedere dag namen we het nieuws van de dag door, 's ochtends. En bepalen we het plan voor die dag. Hè? Wat gaan we doen? Wie doet wat? Om gewoon puur zo snel mogelijk te kunnen schakelen, te anticiperen op de veranderingen in het nieuws en in de verandering, de toename van kennis die we hadden. Want dat was ook in die periode een explosie van kennis. Die,
vanuit alle kanten kwam, want je moest chloor gaan voorschrijven en je moest...
Exactly. Ja.
Ja, je moest allemaal dingen doen.
Ja, dus je kunt het zo gek niet verzinnen. In de medische wetenschap over de hele wereld werd natuurlijk ontzettend snel onderzoek gedaan. Er waren heel veel slimme mensen die riepen wat ze moesten doen. Aan de andere kant waren er allerlei snelle jongens die wisten van als je dit doet, dan ben je het beste beschermd. Dus koop onze producten. Je beroepsgroep roept iets. De politiek roept iets. Ja, die roept iets. Ja, die wil ook graag zijn spullen kwijt.
Precies.
En die had goede reden om die spullen te willen slijten. Waar het niet dat hij daar persoonlijk gewin bij heeft genoten.
Maar dat wisten we later pas. En over later gesproken.
We
willen even terug, want het is nu 4 jaar verder. Ja. Hoe staat Houten er nu voor? Want ik had afgelopen winter een beetje het gevoel dat eigenlijk is er nooit corona geweest.
Ik snap dat je dat denkt. En voor ons als huisartsen is corona er absoluut geweest. En is het nog steeds een issue. Alleen wat er veranderd is, is he, door, en dat komt door het wijd en verbreid vaccineren van mensen, is dat de risico's van corona beheersbaar zijn geworden. En dat betekent zeg maar dat je nog steeds risico's loopt als je corona krijgt. Alleen ze zijn veel minder uitgesproken en veel minder gevaarlijk. Dat geldt niet voor iedereen. Maar je kunt het gaan vergelijken met de impact die dit heeft als we een griepgolf over ons heen krijgen. En ieder jaar kennen we in Nederland, hè, als de influenza, de griep over Nederland komt, dan weten we dat er meer mensen doodgaan dan buiten dat seizoen. Nou, dat is bij corona ook het geval. Dus dat heeft een beetje dezelfde karakteristieken aangenomen. En dat komt omdat het gros van de mensen beschermd is tegen de ernstige gevolgen van corona.
Ja,
en dat komt door het vaccineren.
Ja, u ja. krijgt denk ik ook te maken met nieuwe verschijnselen. Want nu ja. wordt natuurlijk ook duidelijk, dat wisten we toen niet, wat zijn de lange termijn effecten van al die dingen. Long COVID is nu een issue. Merkt u daarvan in Houten?
Nou ja, die hebben ze in de praktijk. De mensen die zeg maar niet herstellen na een COVID-infectie. En dat is indrukwekkend om te zien wat voor een impact dat op mensen heeft. En niet alleen het hebben daarvan is ontzettend moeilijk om daarmee te leven. Hè, vooral omdat we nog niet goed doorgronden wat is nou precies het mechanisme waarop dit gebeurt. Maar er is ook een groep mensen die worden een beetje met de nek aangekeken. Zo van, nou weet je, het is aanstellerij en je moet je rug maar recht en je moet doorzetten. Nou, dat heb ik persoonlijk nog nooit geloofd. Dit is echt een gevolg. En er zijn wel wat aanwijzingen dat dit probleem zit in een beschadiging van de, nou laat ik het de energiehuishouding van de spieren noemen. Die aanwijzingen zijn er inmiddels. Dat is uit Nederlands onderzoek gebleken. Dus het is ook echt het is echt daadwerkelijke beschadiging door dit virus.
Er zijn nieuwe inzichten.
Er zijn nieuwe inzichten die dat laten zien. En dat bevestigt ook gewoon de gedachte van jongens, moet je luisteren. Dit is niet ingebeeld. Dit is niet mensen die zich aanstellen. Dit is echt een werkelijk gevolg van een hele nare virusinfectie. Helder. En dat is, dat doet wel recht aan de positie van deze van mensen met long COVID. Want ja, die voelen zich toch wel vaak onbegrepen. En ja, weet je, het is heel lastig voor mij ook als dokter om tegen iemand te zeggen, ja, je hebt het, ik heb geen idee waarom je het hebt. Ik weet ook eigenlijk niet zo goed wat je eraan kan doen. Maar ja, laten we kijken of we ermee kunnen leren leven.
Ja, hou vol.
Dat is best moeilijk. Hou vol, ja, dat is moeilijk om te zeggen.
Ja.
Maar dat is soms ook het enige wat resteert. Ja.
Uw werk is er wel weer wat simpeler op geworden? Of geen witte pakken meer als je zegt?
Nou, nee, ja, weet je, het is soms verlang je naar de overzichtelijkheid. Dat klinkt raar wat ik nou zeg van de coronaperiode, want wat gebeurde er? Ja, het werken viel stil. Het opvallende was, er waren geen kinderen met luchtweginfecties, er waren geen kinderen met diarree, er waren geen hartinfarcten, geen hersenbloedingen. Ja, het klinkt raar wat ik nou zeg, maar die zagen we echt gewoon niet. En
dat ook wel iets over
bizar ons. Bizar als je het zo zegt. Nou ja, als ik nu naar een normale werkdag kijk en zie hoe ongelooflijk druk die is en hoe ontzettend veel mensen vragen voor mij hebben en hoe druk ik daarmee kan zijn, dan heb ik soms wel eens het gevoel van, nou weet je, die coronaperiode was mooi overzichtelijk. Er was maar één onderdeel waar je vreselijk druk mee was en de rest was bijzaak. Ja, dat nu is alles weer hoofdzaak.
Ja.
Dus dat is wel een verschil, moet ik zeggen. Maar de angst waarmee we toen allemaal leefden, en die zou ik never nooit niet meer terug willen, hoor.
Okay. Ik weet niet of ik een vraag mag stellen.
Ja, u hoort Axel Eertmans, dat is raadslid. En die was ook in die periode raadslid natuurlijk. En die wil even een vraag stellen.
Ik was commissielid in die tijd. Maar ik ben zo benieuwd, wat zegt dit nou eigenlijk over de samenleving? Dat je geen hartaanvallen hebt in een periode dat je hem stillegt.
Ja, precies. Nou weet je, het betekent dat dit gaat om sociale interactie. We weten natuurlijk, corona is een infectieziekte. En infecties draag je over door intermenselijk contact. Dat was evident. Nou, dat geldt voor heel veel zaken. Een groot deel van mijn werk bestaat uit het beoordelen van mensen met een infectieziekte. En hoe krijg je die? Die krijg je van een ander. Dus gaan we intensief met elkaar om, dan besmetten we elkaar ook. Dat is wat er gebeurt. Sociale interactie levert heel veel fijne dingen op, maar ook lastige dingen. Het levert stress op, het levert conflict op, het levert ruzie op. En dat soort fenomenen zorgen er dus ook voor dat mensen zich anders gaan gedragen, gestrest raken, agressief, boos, noem het maar op. Dat leidt weer tot allerlei andere conflicten. En dat zijn weer onderdelen waarbij je zeg maar andere aandoeningen kan verwachten. Hartinfarcten, hersenbloedingen, noem het allemaal maar op. Je bloeddruk stijgt als je boos wordt, noem het allemaal maar op. En dat is wat je erover kan denken. Er wordt onderzoek naar gedaan om te zien wat is dat dan, hoe kan dat dan? En de gedachte is dat het een beetje op dit vlak zal moeten liggen. Want we zijn in die periode niet anders gaan eten. Je bent als mens niet acuut veranderd omdat je zat te wachten of corona aan je deur klopte. Dat zal het niet zijn. Dus er zal iets anders zijn waarom we het niet gezien hebben. Maar het is echt heel erg opvallend hoe stil het was in die periode.
Ja, bijzonder.
We zagen mensen... Ja, echt heel bijzonder. Ook mensen met mentale problemen zagen we veel minder. Daarna zagen we ze heel veel. Omdat dat opsluiten en isolatie echt niet goed voor een mens is. We zijn tenslotte sociale dieren. Maar in die periode zagen we het niet. Mensen hadden toch zoiets van... Oké, ik moet mezelf isoleren. Ik moet me beschermen tegen de ander en voor de ander. Dat leidde tot heel bizar gedrag. Wat ook echt ook wel allemaal problemen opgeleverd heeft. Maar dat is nu allemaal weer... terug. We zijn nu allemaal weer druk met elkaar aan de gang. Het heeft, zoals wij dat altijd noemen, het heeft gezorgd voor korte lontjes. Mensen zijn minder tolerant, mensen zijn minder afwachtend. De empathie is wat afgenomen. En ja, dat lijkt toch ook iets te maken te hebben met die periode van isolatie die we achter de rug hebben.
Ja, terwijl tijdens die periode gedaan. Dat juist weer groeide, hè? Dat gevoel van solidariteit. Ja. Ik ga u bedanken, want ontzettend leuk gesprek. En ik merk aan mezelf dat ik echt weer, dat ieder antwoord weer 10 vragen oproept. Ja, dat betekent niet dat u geen duidelijke antwoorden geeft, hoor. Maar die hele tijd
komt weer terug. Nee, ik snap het.
En dat is... ik ga u bedanken. Dank u wel voor het gesprek.
Ik heb het heel graag gedaan.
En veel succes in de praktijk.
Dank je wel. En succes met het programma verder nog. Fijne dag nog.
Oké, dank je wel.
Bedankt.
Axel, jij was in die tijd, zei je net, commissielid.
Ja.
Was het voor jullie impactvol?
Kijk, als mens is het voor iedereen impactvol geweest. Hè? Die vrijwillige, al dan niet vrijwillige isolatie die je zelf op hebt gelegd, heeft natuurlijk heel veel gedaan. Maar wij als partij, zeg maar als groep, denk dat je dat bedoelt vooral, was een periode dat we ineens via Teams gingen werken. En dat we via Teams gingen vergaderen in de fractie. Dat we ineens moesten leren hoe dat werkte überhaupt. Videobellen en zo, dat deden we nooit. En we hadden ook ineens, omdat we op dat moment was Wayne Wilson, was ons raadslid. Hadden ineens 2 minuten vertraging op de lijn. En dat was ingewikkeld. Wij konden
bij
raadsvergaderingen. En dan zag je dus iets gebeuren. En als commissielid was je vaak soms net iets beter ingevoerd over bepaalde dossiers. Of je wist net iets anders en je hoorde iemand iets zeggen. En dan dacht je, ja, daar moet je eigenlijk nog wat van vinden, Wayne. Want kom op. En dan appte je. Dan kreeg je een appje terug. Ja, maar we zijn al verder.
Regelmatig gebeurt.
Ja, maar het raadswerk werd erdoor bemoeilijkt.
Ja, we moesten echt zoeken naar manieren om nog sneller te communiceren dan dat er eigenlijk dan dat we konden weten. Dus ook wij waren blind soms.
Ja, ja. Jij hebt afgelopen een maand, zal ik maar even zeggen, besloten dat je gaat stoppen met het raadswerk.
Daar heb ik echt langer over gedaan, maar ik heb het vorige maand bekendgemaakt. Ja,
ja en waarom?
Nou, in de eerste plaats, als je het helemaal plat slaat, kan ik het niet combineren met mijn werk. Ik heb een nieuwe baan aangenomen in augustus. Een hele leuke baan bij Heijn Scholengroep. Dat is onder andere Houtens en Heemlanden. Die zijn gefuseerd met Kals. Dat is 1 groep geworden. En daar hebben ze een nieuwe functie bedacht. Beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit. Klinkt als een mond vol, maar het komt erop neer dat eigenlijk elk proces waar iemand met een plan begint en wil checken of het ook nog succesvol was, die komt bij mij voor advies en ik mag nadenken over hoe we dat dan meetbaar gaan maken, hoe we dat dan zichtbaar gaan maken. En er is heel
heb je daar verstand van?
Als socioloog, ik beroep me hier heel erg op mijn studie, voordat ik docent werd, ik was docent maatschappijleer voor de zomer. En ik deed dit soort dingen al een klein beetje in de school waar ik toen werkte. En nog steeds trouwens een dag in de week werk als kwaliteitszorgmedewerker. Dus ik deed dit soort dingen al. Ik hield me hier al een beetje mee bezig. Maar heb ik er echt verstand van? Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik denk dat ik het wel kan.
Pippi Langkous.
Pippi Langkous. Gebaseerd op de studie die ik deed. Wat gewoon in feite sociaal-wetenschappelijk onderzoek was. En het werken met datasets. En kijken of je daar een antwoord uit kunt vinden. Dus basiskennis, Excel. En proberen jezelf meer aan te leren. Maar goed, er is een heleboel kwaliteit in die scholengroep om zichtbaar te maken. En er was nooit iemand die dat zo... vanuit een centraal punt deed. Dus er komt heel veel op me af. En ik weet eigenlijk ook niet altijd wat er op me afkomt. Ik weet soms ook niet eens waar ik ja tegen zeg. Dus ik zei het laatst nogal van, ja, weet je, een proces waarvan ik denk in een, niet gefuseerd, al lang geleden georganiseerde organisatie, waar het allemaal al goed is ingeregeld. Dan zeg je van, goed idee, moeten we het doen. En dan denk je, 2 dagen werk of zo. Maar ik kom er steeds vaker achter dat het dan geen 2 dagen is, want ik moet het hele proces wat ervoor zit, wat nog helemaal niet, waar nog nooit iemand over nagedacht had, dat moet nu ineens ook bedacht worden. Dat omdat ik die ervaring niet heb, weet ik niet waar ik af en toe ja tegen zeg. En dan ben je gewoon een paar dagen drukker dan dat je dacht.
En je besloot het raadswerk, daar ga ik mee stoppen.
Ja, en kijk, dat is een aparte afweging natuurlijk. Want je kan ook zeggen van, dan ga ik met mijn baas overleggen. Dan ga ik wat anders laten vallen, een andere baan of wat dan ook.
Dag minder werken
en misschien moet er iemand bij of wat dan ook. Maar dat heb ik heel bewust niet gedaan. Ik vind die baan gewoon ontzettend leuk. En als ik dan kijk naar wat is er nodig, want daar ben ik bij begonnen. Wat is er nou eigenlijk nodig voor mij om als raadslid goed te functioneren? Wat heb ik dan nodig? Wat wil ik dan doen? Wat wil ik bereiken? Waar wil ik mee bezig zijn? En dan zie ik gewoon dat 80% van alle, noem het eventjes tijdrovende, niet productieve dingen, die komen terug op dat je eigenlijk meer tijd moet stoppen in relaties. Meer tijd moet stoppen in kopjes koffie met wethouders, met andere raadsleden. En de vraag is of dat überhaupt dan leidt tot iets. Dat zeg ik heel eerlijk. Maar toen ik voor mezelf tot die conclusie kwam, dat als ik op die manier raadslid zou willen zijn en daar veel meer tijd in zou willen steken, dan heb ik helemaal geen baan. Dan ben ik alleen maar raadslid. Dus toen ik me realiseerde dat dat voor mij de conclusie was.
Je kon het niet allebei goed.
Dan ga ik het niet allebei goed kunnen doen zoals ik het wil doen. En dan kies ik voor de baan die mij zorgt dat ik een mooi huisje heb in Houten.
Wij gaan daar zo verder over praten, omdat ik nieuwsgierig ben naar een aantal ervaringen die je daar gehad hebt. Naast je Bart-Jan Meijer. Hij heeft zo'n besluit genomen en komt dan bij u.
Ja.
Waar begin je aan?
Jij hoor, waar begin ik aan? Ik ben natuurlijk ook al 6 jaar commissielid. Dus ik weet wel een beetje...
Een voorzitter geweest van de partij.
Ik ben voorzitter van de partij geweest. Heb ook met Ween heel nauw samengewerkt. Heb ook gezien hoe hij altijd met zijn tijdsindeling heeft verworsteld. Net als Axel. Het fijne aan Houten Anders is dat we een groot team hebben. Dus dat ik weet dat ik hoef het niet alleen te doen. En dingen zullen anders gaan. Ik ben anders dan Axel, dus... Ja, we gaan dingen anders indelen misschien. We gaan misschien iets meer prioriteiten zetten op andere dingen. Dat gaan we nu met elkaar ontdekken. Maar we hebben als hele groep besloten, we gaan hiervoor. Dit is de keus. Ik heb met mijn werkgever overlegd. Internationaal Amerikaans bedrijf. Amerikanen vinden het fantastisch als je iets in de politiek doet. Dus ik krijg alle gelegenheid daarvoor. Wat ook wel weer fijn is, kan mijn tijd zelf indelen. Dus dat geeft mij wat ruimte om een keer 's ochtends een kopje koffie te drinken. Want ik hoef niet per se elke ochtend om 8:30 op kantoor te zitten. En we gaan kijken hoe dat gaat. Ik heb er wel zin in. Ik ken het spel inmiddels na 6 jaar commissielid. Maar nu kom je wat dichterbij. En wat ik altijd lastig vond als je in de raadzaal zat en je ziet dan Axel daar zitten of daarvoor Ween. En ze doen een onderwerp wat jij dan hebt voorbereid. En dan komt er een debat en dan denk je van, nu heb je de kans om iets te zeggen. En dan komt dat niet. De kennis is op een ander niveau natuurlijk. Het is leuk dat je dat nu zelf kan doen en zelf die verantwoordelijkheid moet nemen. Is ook spannend. Maar ik zie daar wel naar uit.
Een opvallend verschil tussen jullie beiden vond ik. Dat uw achtergrond of jouw achtergrond is heel erg ICT, nulletjes en eentjes. Binair, zal ik maar zeggen. Hè? Zwart-wit, gok ik even. Terwijl Axel met zijn leraar maatschappijleer juist leert om tussen de regels door te lezen. Dus er zit een heel andere achtergrond achter.
Het is een hele andere achtergrond. Want Axel komt meer vanuit de sociale kant. En ik kom meer van de beta kant, zeg maar. Ik heb in mijn werk, ik ben wel echt in de IT ook echt begonnen. In het werk. En ik ben gegroeid uiteindelijk naar de brug te zijn tussen de IT en de business kant. De mensen die echt daadwerkelijk het werk in het veld doen. En juist die overgang is wat mij zo ontzettend interesseert. Om iets wat complex is en wat ingewikkeld is, omdat terug te brengen naar feitjes en omgekeerd. En Ja, dus het is anders, maar het is niet zo dat ik een zwart-wit persoon ben. Zeker niet. Nee.
Je bent niet bang dat je iedere keer teleurgesteld wordt als je weer een compromis moet sluiten?
Nee, ik denk dat dat juist het mooie is, een compromis sluiten. Maar dan gebaseerd op echt keuzes, op feiten, op een goed gesprek. En niet op emotie.
Ik zou bijna willen zeggen, in tegendeel, Arthur. Ik denk, van ons twee ben ik de meeste zwart-wit denker dan Bart-Jan.
Okay.
Ik moet me daar echt toe zetten om dat grijze gebied te vinden. Ja.
En dat is grappig.
Ja.
Dat is, heb je, als je terugkijkt, wat zijn de dingen waar je met plezier naar terugkijkt in die afgelopen periode? Die overigens, ik zeg het even uit mijn hoofd, 2,5 jaar, 3 jaar?
2 jaar.
Ik
heb eigenlijk, precies 2 jaar ben ik straks raadslid geweest. Minus een paar dagen, maar dat is helemaal,
Ja, duidelijk.
Dat vind ik wel leuk eigenlijk dat je dat vraagt. Want het zijn vaak allemaal dingen waarvan ik dacht, misschien had ik het liever niet gedaan, maar het was wel een pluspunt. Het was wel fijn dat het gebeurde of dat het gebeuren kon. En dan pak ik gelijk maar de doelgroepverordening. Dat vind ik eigenlijk een dieptepunt, denk ik, op raadsniveau.
Dat moet je even uitleggen, wat
maar
dat dan is.
De doelgroepverordening, dat legde in de verordening vast van ja, waar mag je wat bouwen? He, bouw je daarvoor sociale huur? Bouw je daarvoor voor koop? Sociale koop, hoeveel procent moet dat dan zijn? Binnen een project. Nou, dat is wat in de doelgroepverordening dan werd vastgelegd. Maar je kan je voorstellen dat het lastig is voor bijvoorbeeld inwonersinitiatieven, zoals knarrenhofjes. Want ja, die zijn vaak in een klein comité. Niet te veel grote niet te veel huizen, niet te veel mensen. Het zijn ook allemaal particulieren die dat allemaal bij elkaar proberen te leggen om zo'n project samen te dragen. Ja, en dan kom je met moeilijke eisen, tussen aanhalingstekens, voor zo'n project voor sociale huur. Ja, het zijn allemaal mensen die zelf hun eigen geld inleggen in zo'n project. Die kunnen dan niet ook nog voor de gemeenschap sociale huur gaan bouwen. En dat wordt dan al heel gauw ingewikkeld. Dat snap ik ook. Hè? Zeker als dat vanuit inwoners zo wordt aangedragen. Van ja, dit is een zorg die wij hebben bij de doelgroepenverordening. Nou, en voor mij is het ontzettend belangrijk dat mensen, groepen die ergens een belang bij hebben, dat die op tijd worden betrokken bij zo'n proces. Sterker nog, ik ga ervan uit als raadslid dat die op tijd betrokken worden. En zeker bij dit huis.
Door de ambtenaren.
Door de ambtenaar, door de wethouder, door de raadsleden die in de coalitie zitten. Hè? Van, nou, die zijn met een bepaalde belofte zijn ze de verkiezing ingegaan. Om bijvoorbeeld die inwonersinitiatieven een plek te geven aan tafel. En dan verbaast het je dat het niet gebeurt. Notabene bij de koffieautomaat voor de raadsvergadering word ik aangesproken door een van die mensen van zo'n knarrenhof collectief, noem ik het maar even. Bezield wonen.
Ja, dat is een project waarbij ouderen met elkaar de zorg gaan inkopen in een gemeenschappelijk bouwproject.
Het heeft niet direct te maken met zorg, maar wel voor elkaar zorgen, met naar elkaar omzien. Hè? Ja. Dat is wel wat het... Die spreekt me aan. Ja, ik hoop dat er nog iets gebeurt voor ons. Hoezo? Ik heb geen amendement gezien. En daar was ik al bang voor. Maar waar was u dan bij de RTG? Had u niet van u kunnen laten horen? Nee, die hebben we gemist. Hè, ben je uitgenodigd dan? Hoe zit dat dan? Nou ja, dan blijkt dus dat die uitnodiging niet geweest is. Dan zit ik me echt op te vreten. Dus dat is eigenlijk een dieptepunt. Maar wat dan iets is waar ik dan trots op ben, is dat je samen met een wethouder dan in de schorsing tussen twee raadsvergaderingen in, want hij begon op dinsdag de raadsvergadering en hij eindigde pas op donderdag, en dat we die tijd even hebben kunnen gebruiken in goed overleg met de wethouder om daar toch een amendement voor op te stellen samen met GroenLinks. En dan ben ik dan trots. Dat heb ik van de week ook nog tegen de wethouder gezegd. Ik zeg, dat vond ik een van de positieve momenten die wij samen hadden. En dat zijn dingen die het vertrouwen met wethouders en tussen de wethouders en raadsleden ook echt doet groeien. Dat je elkaar kunt bereiken op de momenten dat het ertoe doet. En dat vond ik mooi. Waar ik dan weer direct van denk, daar krijg je echt de balen van. Dat je dan een paar weken later in de krant leest dat de inwonerspartij die... zichzelf de inwonerspartij noemt, maar vergat om de inwoners te betrekken bij datzelfde die doelgroepenverordening. Dat die dan in de krant hardop durft te zeggen wij hebben daarvoor gestreden, wij hebben ons best daarvoor gedaan, we hebben ons ervoor ingezet en die stomme oppositie stemde tegen. Ja, dan denk ik bij mezelf, dit is dus ook politiek.
Want je hebt toen tegengestemd?
Nee, ja, tegen de doelgroepenverordening als geheel, want dat was gewoon een gedoe. Dus dat was gewoon. Er zit een amendement in dat ervoor zorgde dat ondernemers, projectontwikkelaars, per project zelf mochten kiezen of ze sociale huur gingen doen of niet. Ja, daarom hebben we nu zo meteen met KPN-gebouw alleen maar koop. Terwijl dat een perfect project zou zijn om daar sociale woningbouw te realiseren. Maar dat kan niet meer afgedwongen worden, want ze hebben gewoon gezegd, ja, tot 60% moet in ieder geval betaalbaar zijn. Ja, dat is wel heel ruim. En daarom zeiden wij als oppositie, sorry, maar die kaders zijn te ruim voor projectontwikkelaars. Moet je niet willen, dan krijg je nooit sociale huur voor elkaar. Dus we hebben tegengestemd. Nou, en dat dan de notabene, de partij die de verkiezingen inging met het verhaal, wij komen op voor de inwonersinitiatieven, die dan een eigen wethouder heeft, die dat vergeet om die mensen te betrekken op het goede moment. Dat je dan in de krant durft op te schrijven. Zo, dat hebben we even goed gedaan voor de inwonersinitiatieven.
Dat vond je een minder interessante kant van.
Ik ben heel blij dat ik dat soort dingen niet meer meemaak.
Ja, en ja. Dat staat jou te wachten, Bart-Jan.
Nou, ik hoop het niet. Ik hoop toch dat we hiervan gewoon geleerd hebben als raad. En nou ja, dat de kwaliteit van de raadsbesluiten gewoon van de raadsvoorstellen gewoon omhoog gaat. En dat we eerder dit soort dingen signaleren en mensen eerder proberen te betrekken. En ik hoop dat iedereen daar gewoon van geleerd heeft. En ja, kans is natuurlijk altijd dat er weer iets gebeurt waarvan je denkt van, oh, wat zonde.
Ja, we hadden vorige week of twee weken geleden, geloof ik, Toke van Telgen van GroenLinks. En die maakte juist een heel groot punt dat ze bang was dat de kwaliteit van het voorbereidende werk, zeg maar, voor de raad. En dan denk ik dat ze doelt op de voorbereiding in het ambtenarenapparaat. Dat achteruit gaat. En in haar woorden, ik zit in mijn eigen woorden te zeggen, dat het echt ziender ogen achteruit gaat. Is dat iets wat jij herkent, Axel?
Ja, ik herken het wel. Kijk, wat dat betreft moet wel gezegd hebben, alle ambtenaren werken met de beste intenties en met de beste kennis en kunde. Ik heb daar wel heel veel vertrouwen in dat zij de goede dingen willen doen. Maar wat ik ook zie is dat ze allemaal geen tijd hebben om het echt goed te doen. En dat is een probleem. Heel veel vacatures in het gemeentehuis.
Ja, ik las vanmorgen
die druk is enorm.
Ik moet het goed zeggen.
Gemeentesecretaris.
De gemeentesecretaris, dus dat is eigenlijk de baas van het ambtenarenapparaat, dat die ook weggaat. Is er sprake van een leeglopen op het stadhuis? Loopt er expertise weg die we niet kunnen missen? Wat gebeurt daar?
Het laatste is zeker de zorg. Tegelijkertijd probeert men dat op te vangen met natuurlijk externe. En dat is natuurlijk ook een beweging die landelijk heel erg is. Kijk, als je jezelf als externe aanbiedt, dan hebben ze je nodig. Je hebt niet de rompslomp van dat je met bepaalde dingen vast wordt. Je bepaalt zelf of je een project leuk vindt of niet. Dus je hebt veel meer zeggenschap over wat je doet als ambtenaar. Maar dat ben je dan dus niet. Maar dan ben je extern, dan ben je geen ambtenaar. Maar dan ben je eigen baas. Ja, en dat is heel aantrekkelijk, want je kan bovendien nog wat meer vragen. Daar zitten heel wat fijne dingen aan.
Maar hebben jullie er wat aan?
En aan de goede wel.
Ja. Komt soms wel goede externe kennis binnen. Echt, mensen nemen wel iets van kennis mee.
Het is een beetje een extra parlementair raad, krijg je dan.
Nee, extra parlementair ambtenarenapparaat. Ja. Dat is wel heel...
heel modern.
Maar je moet het niet willen, want je wil ook een stukje constantheid. Je wil dat mensen in Houten werken die ook echt weten wat er belangrijk is voor Houten. Dat het past bij Houten.
DNA, snap.
Ja. Maar er komt nogal wat op het ambtenarenapparaat af. Ja. Vergeet niet dat we de afgelopen maanden, jaren heel veel druk hebben gehad. Ze hebben ook last gehad van corona en moeilijke werken. Omgevingswet die wel niet uitgesteld en toch weer en nu wel. Ja, dat geeft heel veel extra werk.
Maar goed, het is heel knap van je dat je het even voor ze opneemt. Maar waar het mij om gaat is als de kwaliteit van het raadswerk achteruit gaat, hè, door de voorbereidingen die niet goed gedaan worden, dan kan ik me voorstellen dat een grotere crisis is dan het alleen maar opnemen van mensen die hard moeten werken.
Nou ja, ik vind het niet eerlijk om mensen aan te spreken op dingen waar ze gewoon wel
keihard voor werken. Nou, ik zeg niet dat je hun erop aan moet spreken, maar je eigen werk gaat erdoor.
We hebben er wel last van.
Aan het einde van de dag is de wethouder gewoon verantwoordelijk. Daar komt het op neer. Dus als er een stuk naar de raad gaat wat niet behoorlijk is, dan moet een wethouder zeggen, dit ga ik niet naar de raad brengen. Dus als bij de raad iets terechtkomt wat niet deugt, dan had een wethouder een andere keuze moeten maken. Die is verantwoordelijk. Die had moeten zeggen, nou, dit kan.
En mag die zeggen van, sorry jongens, maar we hebben op dit moment niet de kwaliteit om dit soort dingen goed te...
Als het een goede wethouder is, dan durft hij dat te zeggen.
Maar dan liever nog voordat de raad ingebracht wordt. Gewoon in een bijpraat even samen zitten. Jongens, dit hebben we met elkaar afgesproken. Dit is hoe ver we nu staan. En eigenlijk is het niet voldoende. We hebben meer tijd nodig of we moeten een keuze maken.
Ja.
Dat kan soms ook. Soms kan je zeggen, we doen het iets anders dan dat we initieel van plan waren. waardoor het wel haalbaar wordt.
Want wat is de grote trend? Want jullie zitten allebei lang in de politiek, zeg ik maar even. Axel, Raad, Commissiewerk.
Ja, allebei 6 jaar.
Allebei 6 jaar. Wat hebben jullie in die tijd gezien als de belangrijkste trend in raadswerk? Wat zien jullie daar gebeuren waarvan je denkt van nou, dat is positief of misschien juist niet?
De trend is denk ik dat het veel meer ad hoc is. Tegelijkertijd vind ik het lastig vergelijken.
Waan van de dag.
Niet per se de waan van de dag. Het is meer van omdat het zo onzeker is geworden wanneer wel of niet iets af is. Dat je niet kan zeggen van nou ja, in november gaan we het hebben over dit of dat. Terwijl als je als raadslid echt goede participatie wil doen, ook zelf een traject, want dat hebben we ook wel eens willen doen. Nou, gaan we een avondje organiseren. Ja, wanneer komt dat dan? Wanneer wordt dat stuk dan besproken? Dat je iets met een avondje kunt doen, dat je iets dat je goed aansluit op dat proces. Ja, geen pijl op te trekken. Als er nu staat dat het volgende maand op de agenda staat, kan het best zijn dat het er, volgende maand bij dat punt staat, wordt doorgeschoven naar september. Ja, en waarom dan? Is dat dan omdat het nog niet af is? Of omdat het nog wel even kan wachten? Je krijgt nog wel eens stukken voor je ineens. Die komen op als kakken, zei oma altijd. En dan was het van ja.
Stukken die opkomen als kakken.
Ja, en dan moet je maar ja of nee op zeggen. Want er wordt ook bijgezegd. Nee zeggen is eigenlijk geen optie. We zijn al te ver. Mes op de keel. We hebben al keuzes gemaakt. En het moet nu, want als het niet voor december geregeld is, dan kost het geld.
Maar goed, we zitten even bij die trend. Is dat de trend? Dat je wat vaker stukken met het mes op de keel krijgt?
Gevoelsmatig wel, maar
ja, en het moet. De hele planning is lastiger. En ik denk dat we onder grotere druk ook zitten qua financiën. Het wordt allemaal.
Ja,
de bouwkosten zeker. Zijn enorm veel hoger. Kijk daar naar de Velduil, waar we nu weer allerlei problemen mee hebben om dat te bouwen. Omdat het allemaal heel veel duurder wordt dan dat we ooit hoopten. Dat zijn geen dingen die helpen, want daardoor moeten dingen weer terug naar de raad. En dat kost ook weer extra tijd. En plannen van stukken is gewoon heel lastig. En we hebben, komende RTG, komende dinsdag, zijn er weer 2 parallele RTG's. Wat altijd heel lastig is voor partijen met 1 raadslid. Gelukkig hebben we allemaal genoeg commissieleden om in ieder geval er wel bij aanwezig te zijn. Maar dan wordt op ieder van de RTG staan 4-5 onderwerpen op de agenda. Dat is gewoon heel veel.
En dat is nieuw, hè? Sinds dit college heeft er echt voor gekozen om de portefeuilles wat meer te verdelen. Dus niet alleen 1 wethouder sociaal domein die dan alle sociale dossiers doet. Ze doen allemaal sociale dossiers. Maar dat betekent dus ook dat je als commissielid niet kan zeggen, ik ben commissielid ruimte en ik doe alleen de ruimtelijke zaken. Nee, je moet dus als commissielid
Overal verstand van hebben.
En ook als raadslid overal verstand van hebben.
Ja. Dat is ook wel anders dan de vorige periode, waar anders. Het allemaal wat duidelijker afgekaderd was. Maar ik denk ook dat de hele wereld wat ingewikkelder geworden is. Er speelt meer in de wereld. We hebben nu te maken met oorlogen, wat weer druk geeft. We hebben maken met kosten die gestegen zijn. We hebben de coronaperiode gehad, wat toch ook heeft gezorgd dat mensen. Nou ja, dat is net ook door onze gast die insprak duidelijk uitgesproken dat mensen anders zijn zich gaan gedragen. De wereld is wat individualistischer, nog individualistischer geworden. Dat zijn allemaal dingen wat wel meespeelt in de hele discussie die we hebben.
Jullie zijn natuurlijk, hè, want we hebben nu even een beetje gesignaleerd wat zijn de trends, wat zijn de. Jullie zijn een politieke partij, jullie zijn ideologisch gedreven, zeg maar. Hè. Jullie willen het anders, houd de anders, zeg ik maar even. Wat kunnen jullie als tip op de horizon aangeven als dit is waarvoor wij vechten? Dit is waarvoor wij. En ik kijk naar jullie allebei, maar ja, ik snap dat.
Ik wil een aftrap doen en mag Bart-Jan zeggen welke thema's hij dan belangrijk vindt, waar hij wat dan wil gaan doen komende raadsperiode voor zichzelf. Maar ik denk dat het allermoeilijkste is op dit moment vanuit de gemeenteraad, omdat wij als partij altijd wel hele realistische politiek willen bedrijven. Wij gaan niet beloven dat het allemaal beter is aan het einde van de komende 2 jaar, want we zitten in de oppositie. Dus wat wil je dan precies bereikt hebben? Nou ja, hoeveel kun je? En bovendien, de raad. Kijk, als er heel veel geld is, kun je makkelijker een voorstel doen en dan wordt er wel geld
gevonden.
Hoeft er minder gekozen te worden. De komende tijd gaat het waarschijnlijk vooral over de dingen van wat kun je behouden? Want er moeten echt miljoenen worden bezuinigd.
Het ravijnjaar.
Precies.
Financieel.
Ja, dus dat gaat er vooral aan van waar ga je voor strijden dat het behouden blijft. En kijk, en dan zeggen wij als partij natuurlijk, maak je keuzes zo goed mogelijk, transparant, samen met de inwoners. En dat is denk ik waar Houten nog steeds een enorme uitdaging heeft liggen. Want dat kost ook gewoon heel veel tijd om transparante keuzes te maken. Dan moet je alles netjes opschrijven. Je kan niet even met een half A4'tje achterop een bierviltje even hup, en zeggen, nou, het wordt ongeveer zoveel. Nee, dat moet je dan echt goed uitwerken. Ook op een niveau dat iedereen het kan begrijpen. En dat zijn dus ook inwoners die niet dagelijks in het gemeentehuis zitten. En dat is altijd nog de meerderheid. Dus nee, wat dat betreft denk ik dat wij als Houten anders wel echt iets anders willen. Maar de vraag
maar
is
hoe eigenlijk geld zeg je daarvoor erbij is op van, dit moment. Dat je zegt van we willen wel nu anders, maar het kan even niet anders.
Ik ben bang dat we in die positie komen.
Ja, dan is Houten dus anders waarop, eigenlijk Houten.
Gewoon. De manier waarop is anders, denk ik. Probeer constructief te zijn. Probeer te denken in oplossingen en niet in, oh, dit kan allemaal niet, dit kan allemaal niet. Nee, kijk naar wat kan wel en hoe kunnen we dat wat moeilijk is toch mogelijk maken. En uiteindelijk zijn we er allemaal voor om Houten gewoon zo leefbaar mogelijk voor de Houtense inwoners te houden. Dat we hier ons allemaal prettig, veilig en gewoon goed voelen. En dat zal de focus moeten zijn. Bij elk agendapunt wat straks langskomt, moeten we de vraag stellen, wat heeft de Houtense inwoner hier aan? Hoe helpen we de Houtense inwoners? En welke keuzes moeten we maken zodanig dat, nou ja, we daar de beste keuze maken? En daar wil ik toch op een positief kritische manier echt de komende jaren naar gaan kijken van hoe kunnen we in ieder geval, nou ja, de goede dingen eruit halen en daarop focussen. Niet altijd maar kijken naar van oeh, dat kan niet meer, dat kan niet meer. Nee, er zijn keuzes die we moeten maken. Dat is vervelend en daar moet je open en transparant in zijn en uitleggen. Maar het gaat er vooral om dat we kijken van wat kan wel en hoe kunnen we zorgen dat mensen zich daar, nou ja, goed over geïnformeerd voelen en denken, oké, het is misschien een keuze die wat minder fijn is, maar ik snap hem. Nou, ja, dat waar, is echt wat anders.
En waar je bij Houten anders dan mag rekenen, dat er altijd wordt gekeken naar hoe gaan de mensen die het nu al moeilijk hebben om mee te kunnen doen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die binnen die keuze wel mee blijven doen.
Dat was lekker. Aretha Franklin, geloof ik, hè, Stefan? Think. Dat is een oproep aan onze twee gasten die al hard aan nadenken waren. We hebben de plaat gebruikt om even te praten over het laatste stuk van deze uitzending. Dan gaan we nog even een belangrijk onderwerp bespreken. U luistert trouwens naar, daar hou ik u aan, het live programma vanuit Cultuurhuis Schoneveld van Omroep Houten. Binnenkort van Omroep Lekstroom zelfs, als ik het goed begrijp. Want we gaan groeien, enzovoort. Maar dat, daarover later meer. We hebben twee gasten. Axel Eerdmans, die de politiek gaat verlaten. En natuurlijk Bart-Jan Meijer, die hem gaat opvolgen in de raad. Even vooruitkijkend. Een belangrijk dossier was al tijdens de verkiezingen dat wonen voor die Houtenaren. Hè? Je gaf voor de plaat aan, heel belangrijk, bij iedere vraag moet je kijken, wat heeft de Houtenaar eraan? Dat bouwen, hoe gaat het daarmee?
Veel te langzaam. En dat komt om verschillende redenen. Ik denk dat we een stap achteruit hebben gezet toen de ruimtelijke koers is afgeschoten. Dat is nou eenmaal, dat was een heel duidelijk teken.
Hoe groot is die stap geweest?
Ik denk dat je zo kan zeggen dat je daar 4 jaar mee verliest. Omdat je gewoon eigenlijk weer opnieuw moet beginnen. En daar moeten we realistisch in zijn. Daar hebben we met z'n allen voor gestemd. Ondanks dat er goede dingen in zaten. Maar we hebben gekozen om het als een heel pakket te refunderen. En ook om het als heel pakket in de raad te bespreken. Ondanks dat we ook wel gevraagd hebben in iedere fases van breek het in stukken. Dat is niet gebeurd. Het is als heel pakket gedaan. Ja, dan is er altijd wel iets waar mensen niet blij mee zijn. De een wilde geen hoogbouw. De ander die had het gevoel van er wordt gelijk naast mijn huis gebouwd. Redenen genoeg om iets te vinden waar je niet blij mee bent met zo'n ingewikkeld groot voorstel.
Het kind is met het badwater weggegooid.
Nou ja, het jammer is dat daar best goede dingen ook wel onderdelen wel in zaten die we misschien wel hadden kunnen uitvoeren. En natuurlijk hebben we nu wel blijven bouwen, houten vertraging voorkomen. En dat in ieder geval een aantal projecten van start zijn gegaan. Dus Luno wordt natuurlijk druk gebouwd langs de Molenzoom. Er zijn wat andere projecten die nu op gang gaan komen. Dus er gebeurt wel wat.
Maar zelfs dat heeft dus nog 2 jaar geduurd. Hè?
Zelfs dat heeft nog wel even geduurd.
3 jaar zelfs, ja.
Maar krijgen we hogere aantallen dan voorgaande jaren aan nieuwbouw?
Op dit moment is, als we kijken naar het spoorboekje, is de planning eigenlijk gewoon nog steeds hetzelfde aantal huizen per jaar wat erbij komt als de afgelopen jaren. Daarmee komen we uiteindelijk in 2040 wel ongeveer op onze doelstelling uit. Maar dan moet er ook niks tegen zitten. En we missen, wat wij echt wel hoopten, een stukje versnelling voor de mensen die nu urgent gewoon huiszoekend zijn. Ik heb zelf, om het even iets persoonlijk te maken, 2 kinderen van 22, een tweeling, 2 jongens. Ja, die zouden best in Houten willen wonen. Maar die wonen nu nog gewoon bij ons. Want er is gewoon niks. Als je op de sociale huurlijst staat, dan is het meer dan 10 jaar wachten voordat je aan de beurt bent. En als je iets wilt kopen, ja, als het al betaalbaar is, dan zijn er zoveel kapers op de kust dat er zo overgeboden wordt. Ja, als starter kan je dat wel vergeten op dit moment.
Maar nou zitten er 2 partijen in het college die als het ware op die belofte, hè, dat bouwen, dit college hebben kunnen vormen. Ik kijk naar Natuurlijk Houten, ik kijk naar ITH, die rond dat referendum natuurlijk heel druk in de weer geweest zijn met Houten Oost. Daar zou heel veel gebouwd gaan worden. Maar als ik het goed begrijp, gaat dat gewoon. Dat gaat deze collegeperiode en misschien zelfs de volgende niet gebeuren.
Dat gaat heel lastig worden om daar echt die versnelling te krijgen waar we op hopen. Ik blijf wel hopen dat er iets komt waardoor we wel toch iets kunnen doen voor de echte Houtense.
Maar hopen, ik bedoel met alle respect, dat hopen doen we allemaal. Maar je bent raadslid, dus jij kan straks daar een verschil gaan maken, neem ik aan.
Dat en dan gewoon constructief meedenken van welke mogelijkheden zijn er. En daarom is het KPN-gebouw bijvoorbeeld is een voorbeeld van, ja, het is fijn dat er 270 woningen gepland zijn. De manier waarop alleen is dan weer dat het door een commerciële ontwikkelaar op een manier wordt ingebracht dat we zeggen, is dat echt passend van Houten? Gaan we daar echt de Houtense inwoner mee helpen?
Maar ja, dit is een concreet voorbeeld.
En dat is precies de discussie die we met elkaar moeten hebben. Alleen dit valt dan onder de kruimelregeling. En vorige week hoorde ik Marcel van Gooswilligen, die hier in de uitzending zat, ook al zijn twijfels uitspreken van, kan je bij 270 woningen nog wel over een kruimelregeling spreken? Alleen omdat het dan het grondoppervlak verder, het gebouw niet te veel verandert. Dan mag het onder de kruimelregeling vallen. En hebben we als raad er dus eigenlijk niets over te zeggen. Nou, ik vind dat wel een lastige. En
maar goed, dit is zo'n concreet voorbeeld waarbij er een versnelling geprobeerd gemaakt
te worden? Zo, ik probeer maar even wat hoor. Maar ja, dan zou je kunnen
die
zeggen.
Komt, die komt van de ontwikkelaar en niet van, vanuit de gemeente.
Ja, dit zou wel eens dat verhaal van die haas en die schildpad kunnen zijn. Weet je wel, dit is even de haas, hartstikke leuk, maar de schildpad wint. Ruimtelijke ontwikkeling moet langzaam gaan. Als je het goed wilt doen, als je echt wil kijken naar waar is die wijk voor bedoeld voor de komende 100 jaar. Hè? Want daar bouw je voor uiteindelijk. Een huis staat gewoon 100 jaar. En daar doe je niks aan in de tussentijd. Die staat daar. Daar moet je het mee doen. Nou, als je daarvan uitgaat. En dan moet je dus echt kijken naar het hele gebied. Hoe wil je dat hele gebied goed ontwikkelen? Om de goede keuzes te maken voor de mensen die er komen te wonen. Zijn de voorzieningen op orde? Heb je dat?
Oké, maar dan vraag ik je toch van wat. Dat is een vertraging voor die inwoner die twee kinderen heeft, zoals jij. En die, die kinderen daar wil laten wonen. Dus ik probeer even te zoeken van hoe ga je dit nou als Houten anders, die dynamiek zo beïnvloeden dat in de toekomst ook anders gaat. En dat we dus gewoon daar beginnen te bouwen om te zorgen dat die jongeren daar kunnen wonen.
Dat de uitdaging neerleggen bij het college, bij de wethouder van waar kunnen we wel ruimte vinden? Welke mogelijkheden zijn er? We hebben een aantal projecten die dan voor dat blijven bouwen, vertraging voorkomen vallen. Laten we die nou ook proberen om die snel te doen. En daarom hebben we volgende week volgens mij ook een discussie over het kavelpaspoort. Wat eigenlijk een soort kader is waarop die initiatieven gedaan moeten worden. Nou, Molen 37 was een klein project wat als eerste zo'n kavelpaspoort heeft gebruikt. Nou, toen kwamen we erachter in de discussie het kavelpaspoort wat gebruikt is... Nou, voor dit project wel prima, maar voor grotere projecten is het misschien moeten we even goed erover hebben of daar echt alles in staat wat we willen, zodat we die besluitvorming kunnen versnellen. Zodat we niet nog een keer en extra RTG's en drie keer door de molen moeten, maar dat we gewoon kavelpaspoort, jongens, dit ziet er goed uit. Hier en daar een motie amendementje misschien om het nog even nog iets beter te maken en dan kan het door. Dus het hele proces, dat zou ik graag versneld zien. En daar moeten we ook voor zorgen dat we daar constructief meedenken. En niet gelijk die hand op van hoog, stop, dit is niet. Nee, constructief meedenken. En daarom neem dat voorbeeld van het KPN-gebouw. Daar hadden we graag eerder in de discussie. Maar goed, dat is een kruimelregeling, dus daar hebben we niks over te zeggen. Maar als we hadden geweten, dit komt vrij, daar zouden we wat mee kunnen. Dan kan je die discussie aan. Dan kan je zeggen van nou, als we het op die manier doen, dan kunnen we snel door de besluitvorming gaan.
Ja, maar hier gaat het dus al best wel lastig. Want de blijven bouwen vertraging voorkomen, dat is natuurlijk in de vorige collegeperiode nog aangenomen. Ja. Je zou kunnen zeggen dat daar ga je gewoon als eerste mee aan de gang als je college heet. In plaats daarvan is men eerst weer verder gegaan met allerlei gebiedsvisies en dat soort dingen. Het houten DNA moest apart worden vastgesteld. Eigenlijk de hele ruimtelijke koers wat mij betreft. Maar dan in stapjes. Die moest weer opnieuw gedaan worden. Dat zijn dezelfde mensen hè, in het gemeentehuis. We hebben terugkomend op de vorige discussie. Het is echt wel alle hens aan dek daar. En dan, je kunt de tijd maar één keer uitgeven. Dus ik weet niet of er echt al zoveel vaart gemaakt is met al die projecten die er lagen.
Ik hoor de discussie hier aan. Ik hoop dat Houten anders een sleutel vindt om het proces te versnellen. Of in ieder geval hardop blijft.
Ik weet niet of die sleutel bij ons ligt. Ik denk dat die sleutel ligt bij initiatiefnemers, bij de gemeente, maar ook bij het Rijk.
En bij de coalitie.
Maar ook bij de provincie. Ja. De rode contour is bijvoorbeeld een van de dingen waar we steeds maar tegenaan lopen.
Ja, ik moet gaan afronden. Ik ga jullie allebei heel erg bedanken. Axel, leuk de tijd dat je er was. En succes met je nieuwe carrière.
Dankjewel.
Bart-Jan, jij ook succes met je nieuwe carrière. In de politiek. Bedankt voor jullie tijd en heel veel succes met de voortgang. We houden jullie in de gaten.
Heel goed. Dank voor de uitzending.